Exodus hoofdstuk 1, waar wij in slavernij geraken. Nou, wij hopelijk niet, maar Israël in de tijd wel. En terwijl aan de ene kant de familie van Jacob zich ontwikkelde tot één volk, ontwikkelde tegelijkertijd de farao en Egypte de slavernij waarin dat volk dienstbaar gemaakt was. Dat wil zeggen, in slavernij was gebracht. Dienstbaarheid heet zoiets in de Statenvertaling. Maar die twee dingen gaan gelijk op. En terwijl het volk groot leek te worden en langzamerhand beschouwd werd als een gevaar, althans voor de toekomst van Egypte, worden zij in slavernij gebracht. En daar hebben we vorige keer over gelezen, waarbij in vers 10 de nieuwe farao, die Jozef nooit gekend had, zegt: komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik dan lees kom aan, dan denk ik meteen aan de woorden uit Genesis hoofdstuk 11, bij de torenbouw van Babel. Ik weet niet hoe het er staat, of er kom aan staat of wel aan, maar zoiets van kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden en één toren bouwen. En dat is precies wat hier eigenlijk ook gebeurt. Alleen in plaats van een toren worden het stapelplaatsen. Schatsteden heet het, geloof ik, in de vertaling. Komt, staat hier, laat ons wijselijk tegen de Israëlieten handelen, opdat het niet vermenigvuldigen en het geschieden, als er ook enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En zij zetten oversten der schattingen over hetzelfde, om het volk dus te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor farao schatsteden, namelijk Pithom en Raamses. Zij zetten oversten der schattingen over hetzelfde. Het is netjes vertaald, schattingen. Het is trouwens een mooi woord. Maar het heet in gewoon Nederlands belasting. Last, namelijk. Dat wat men te dragen krijgt. U weet hoe dat is. Als de vijand werd overwonnen, dan moest hij betalen. En dat heet, dan werden ze geschat, dan wel gebrandschat. Kortom, ze moesten belasting betalen. Dat is altijd zo. En als we de vijand willen verslaan, moeten we belasting betalen. En als de vijand ons verslaat, moeten we ook belasting betalen. Dus je vraagt je af waar al die oorlogen voor zijn. Maar goed, maakt niet zoveel verschil. Maar ze worden onder lasten gebracht, inderdaad. Vandaar die vertaling met overste der schattingen. Het is wat men doet met een vijand of volk overigens. En zo kom je het in de Bijbel dan ook gewoonlijk tegen. En er staat ook uitdrukkelijk bij om het te verdrukken met hun lasten. Dan krijg je een ander woord voor lasten. Maar het gaat over precies hetzelfde. Men bouwde namelijk voor farao schatsteden. Dat heet wij kennen dat geloof ik niet meer, maar het heette vroeger stapelplaatsen. Stapelsteden. Dat waren die plaatsen waar de handel naartoe kwam en werd opgeslagen. En van daaruit werd het dan verkocht en weer verder getransporteerd. En steden kregen vroeger al of niet het stapelrecht om dat te mogen doen. Van overheidswegen geregeld. Enzovoorts. Vandaar dat al die oude steden van oudsher barsten van de pakhuizen. Met name Amsterdam natuurlijk, maar van oudsher eigenlijk Dordrecht is een van de oudste steden van Nederland. Dat is een stapelplaats. Men kon er niet omheen. Dat betekende ook dat ze schepen langskwamen, die moesten hun lading daar lossen. En van daaruit moest het weer verkocht worden. Vandaar dat het een al heel vroeg een internationale stad was. Een stapelplaats, voorraadsteden. Dat heeft dus alles met de economie, met de handel te maken en daarmee toch met rijkdom. Vandaar dat het woord schat wel aardig op zijn plaats is, toch, hè? Schatsteden. Maar het zijn voorraadplaatsen. Want de wereld is geneigd voorraden aan te leggen. Men moet rijker en rijker worden. Dat is het eigenlijk. Wij verzamelen en wij verzamelen. En dat is het dan. Alles moet groeien. Ons heel economisch systeem is er trouwens op gebaseerd. Het moet groeien, vandaar dat het systeem in elkaar klapt als het niet meer groeit. Het is het uitgangsbeginsel eigenlijk. Om redenen die ik nou niet verder op inga. Maar in de Bijbel wordt zoiets in het algemeen voorgesteld als zuurdesem. Het beginsel van het moet toch groeien. Het moet groter worden. En de waarheid is dat de uitwendige afmetingen misschien groter worden, maar dat de inhoud, aan gewicht zal ik maar zeggen, bepaald niet groter wordt. En het hele ding wordt bovendien nog kwetsbaarder ook. Het is het verhaal van de ballon die opgeblazen wordt, totdat die vanzelf een keer klapt. Dat is de natuurlijke gang van zaken met alles in de wereld. Het is kenmerkend voor deze oude schepping. Het moet zogenaamd groeien, maar het kan niet groeien. En dus worden we voor de gek gehouden. Doordat van alles opgeblazen wordt. Zo gaat het en dat is Egypte. Dat is de wereld. De christelijke variant ervan bestaat ook. Ik zeg het met enige aarzeling, want ik wou het niet een punt van discussie maken vanavond, maar de christelijke variant luidt: we hebben wat ontvangen van onze God en we moeten daar een goed rentmeester over zijn. Dus als je een goed christen bent, dan laat je een flinke erfenis achter. Is zo samengevat, wat onnauwkeurig, maar wat samengevat is dan het idee. Maar ik moet u zeggen dat het feitelijk gewoon een werelds beginsel is, dit. De Bijbel zegt, verzamelt u geen schatten op de aarde. En als je dan toch schatten moet verzamelen, als dat toch in je zit, verzamel uw schatten in de hemel. Met de latere variant in Colossense, zoek de dingen die boven zijn. Zo is dat maar net. En waar uw schat is, zal uw hart zijn enzovoorts. Dat wil zeggen, dit is kenmerkend voor wat de wereld doet. Maar Egypte, waarin men verzeild is geraakt, is nou eenmaal de uitbeelding van die oude wereld. Ik weet niet of ik u dat vorige keer verteld heb. Ik zeg altijd 14 dagen, is me net te lang. Maar Egypte staat voor die oude natuurlijke wereld. Eigenlijk zelfs voor die wereld die toen was, met de woorden uit 2 Petrus 3. Dat wil zeggen, die wereld zoals die zelfs voor Adam was, voordat die woestheid en ledigheid en duisternis werd. Die wereld die onder water gelopen is, om het maar laconiek te zeggen, door water vergaan is, maar daar weer uit tevoorschijn gehaald is, maar het heeft nog steeds de kenmerken van die oude wereld. En dat is Egypte, waarin, althans vroeger, dit beginsel elk jaar opnieuw gedemonstreerd werd, doordat het land onder water liep. En dan komt het er weer uit tevoorschijn, en dan komt er weer allerlei kruidzaadzaaiend gewas naar zijn aard en wat het maar was allemaal. Maar het gaat toch weer voorbij. Dat is Egypte. En wie de Bijbel kent, die kan het niet ontgaan dat Egypte die functie vervult in de geschiedenis. Een uitbeelding te zijn namelijk van die oude wereld. Het is niet best als je daar terechtkomt. Trouwens, het woord voor Egypte is Mitzrayim. En dat is ons woord misère. Ik zweer het u. Als je trouwens in Egypte komt en je leest wat met, laten we zeggen, Latijnse letters, onze letters dus, dan staat er MSR of MISR. Miser. Misère. Men zegt dat we aan het woord gekomen zijn via het Jiddisch, via de Joden, en die zouden dan het idee hebben, als je in Egypte komt, dan gaat het slecht met je, en vandaar de naam voor Egypte, voor de misère. Maar dat is het, dan zit je in de problemen. Egypte, slavernij en het dient tot niks. Ja, voorraden aanleggen, word je dan gelukkig van, helemaal niet, het is slavenwerk. Maar goed, men wordt daarin betrokken. Men zou vooral begrijpen dat het niet maar een verhaal is, een sprookje met een moraal, maar dat het werkelijk geschiedenis is. Wij vinden dan ook prompt een vermelding van in ieder geval twee van die schatsteden, Pithom en Ra-Amses. Welke plaatsen dat precies waren, dat blijft omstreden. Vind ik ook niet zo nuttig om daar verder op in te gaan. We komen beide namen trouwens nog vaker tegen. Vooral de naam Ramses, Ra-Amses. Maar dat is weer omdat het een wat betrekkelijk algemene naam is binnen Egypte. En wij kennen trouwens ook enige farao's die zo heten. En die dan een rugnummer meekregen. U weet wel, Ramses de eerste, Ramses de tweede en dat soort dingen meer. En dat is dan weer zo omdat Ra staat voor de zon. Dat weet iedereen uit de kruiswoordpuzzels. De Ra. En dan heb je Mzes. Dat weten we ook allemaal, toch? Dat is de naam Mozes. En dat betekent zoveel als zoon vanuit het Egyptisch. Althans, Ramses betekent dus zoon van Ra, zoon van de godheid. Nou ja, wie die godheid dan is, dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Want het is altijd diezelfde godheid, dat is de overste deze wereld, de god deze eeuw. En dat is zeker het geval als je van doen hebt met Egypte, uiteraard. En Pithom betekent zoveel als eng, een smalle plaats. Wat een rare naam is voor een schathuis, als je het mij vraagt. Maar als het een beetje meezit, worden alle schathuizen altijd klein. Het wordt volgezet en dan moeten er nieuwe bij gebouwd worden. En dat is dus ook inderdaad wat hier gebeurt, toch? En meer valt daar feitelijk niet van te zeggen. In ieder geval, ze werden aan het werk gezet en daarmee verdrukt, in slavernij gebracht, maar nuttig gemaakt voor de doeleinden van Egypte als zodanig. En dat is altijd kenmerkend voor slavernij. Dat wil zeggen, men raakt zijn vrijheid kwijt en men moet bijdragen aan de ontwikkelingsdrang van de wereld als zodanig. En vooral breng je je vijanden in slavernij, zodat ze druk bezig zijn, geen tijd hebben om gekke dingen uit te halen. Je houdt ze onder controle en je maakt ze nuttig. Dat hebben de Duitsers in de tijd ook gedaan met grote delen van de volkeren die zij in de Tweede Wereldoorlog onderworpen hadden. Afvoeren die handel en die mensen dus, want het is dan handel, afvoeren en aan het werk zetten, al was het maar om de oorlogsindustrie op gang te houden. Ik zeg het met opzet, omdat dat niet algemeen bekend meer is, om redenen waar ik liever niet op inga. Dus vooruit maar weer. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde. Er zijn psychologische verklaringen voor gegeven. Ik heb die niet zo erg nodig, denk ik. Ik vind het niet zo nuttig om daarover te spreken. Wel is het zo dat ook dat de betrekkelijk normale gang van zaken in de natuur eigenlijk is. Want als je de natuur bestrijdt, wordt die extra actief. Ontwikkelt zich. Vaak is de beste manier om je vijand te verslaan hem te negeren. Want als je hem gaat bestrijden, dan ben je hem meteen aan het, niet alleen aan het motiveren, maar bovendien ook aan het trainen, aan het oefenen. U weet wel, je loopt de trap op en je denkt, jongen, dat is moeilijk. Over fietsen wil ik het niet meer hebben. Maar dat is moeilijk, dat is zwaar. Maar als je het een paar keer gedaan hebt en dat systematisch blijft doen, wordt het makkelijker en makkelijker. Het traint zich vanzelf. Hè? En als je altijd aan je handen krabt, dan krijg je er op den duur een dikke laag eelt op. En dat soort dingen meer. Het verzet zich, het ontwikkelt zich, het weert zich tegen alles wat waardoor het aangevallen wordt. Dat is de natuurlijke mens. Vandaar dan ook, maar dat brengt me meteen bij een ik doe net of het bekend is, maar bij een nieuwtestamentische waarheid, dat is deze, dat die oude natuur op een of andere wijze in ieder geval een zondige natuur is en daarmee ook vijandig staat ten opzichte van ons. Maar wij denken dan, dat denken we zelf, dan moeten we die oude mens bestrijden. En sommigen hebben dat zelfs zo letterlijk mogelijk gedaan. Want er zijn vrome lieden geweest die zichzelf tot bloedens toe gekastijd hebben in de mening dat je nou eenmaal het vlees onder controle moest zien te krijgen enzovoorts. Dat is een extreme variant. Tenminste, ik hoop dat u het daarmee eens bent dat een extreme variant is. Maar er bestaat nog altijd de gedachte, ook in het christendom, zelfs in wat men evangelisch noemt, de gedachte dat men die oude mens of die oude wereld moet bestrijden. En ik moet u zeggen dat dat nou juist niet de bedoeling was. Al was het maar omdat die oude mens en die oude wereld zich daardoor juist ontwikkelt. Dat is de natuurlijke gang van zaken. En wat we expliciet lezen in het Nieuwe Testament is eigenlijk het tegenovergestelde. Daar staat dat men de oude mens zou afleggen, dan wel voor dood houden. En doden bestrijd je niet. Daar stap je gewoon overheen. Die negeer je. Dat is wat de Bijbel leert. Bovendien, eenvoudig gezegd, als het zo is dat wij de zonde in ons leven, dan wel de zonden in ons leven, zouden moeten bestrijden, betekent het nog steeds dat zonden, dus het hele begrip, dominant is in ons leven. Dat wil zeggen, dat is wat ons leven bepaalt. Daar zijn we dan op gefixeerd. En dat het zo gaat, dat wordt bewezen aan de hand van de gemiddelde christelijke boekentafel, dan wel christelijke boekwinkel. Denk ik. Dat is mijn ervaring tenminste. Ik hoop de uwe niet, maar de mijne is dat. Dat gaat allemaal over hoe je die oude mens onder controle kunt krijgen. Hoe je leven moet inrichten, wat je wel moet doen en wat je niet moet doen enzovoort. En vooral wat er gevaarlijk is voor ons en welke gevaren ons bedreigen in de wereld in het algemeen. Toch, dat soort dingen. En de Bijbel zegt, je moet je er niks van aantrekken. Heb goede moed, zei de Heer, ik heb de wereld overwonnen. Dus wat zou er nou nog eigenlijk te strijden zijn dan? En voor wat die oude mens betreft, onze eigen oude mens, daarvan staat gewoon, die is dood en begraven. En dat betekent dat je er dus geen rekening meer mee houdt. Negeert. En dat is, leg dan af, aangaande de vorige wandeling. Niet bestrijd hem, maar leg hem af. Negeer het. Laat maar zitten. Doet er niet toe. Is het problematisch? Houd vanzelf een keer op. Ja, het is laconiek gezegd, maar zo laconiek staat het toch in de Bijbel? Ik weet het ook wel. Je leest, leg dan af aangaande de oude mens, de vorige wandelingen, doet de nieuwe mens aan. En dan denk je, in vredesnaam, hoe moet ik dat doen? Dat staat er niet bij. Meestal niet tenminste. Toch? En als er wat bij staat, krijg je dezelfde vraag in tweede instantie weer. Dan staat er iets als, wedersta de duivel, onderwerpt u goden. Of andersom staat het er trouwens. Onderwerpt u goden, wedersta de duivel. En dan is het weer van, hoe doe je dat dan? En het antwoord is, die oude mens, die heel die natuurlijke mens, en al wat ermee samenhangt, negeren. En gericht blijven op de hemelse dingen in ons geval, dat wil zeggen de beginselen van het nieuwe verbond. Dat is een kwestie van leven uit genade en dus elkander vergeven. Trouwens ook voor jezelf vergeving accepteren. Toch? Dat zijn zeer praktische dingen. Het oude is weggedaan. Dat is wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 5. Ook glashard. Die zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. We hebben wel een lied dankzij Michel van der Plas. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar 2 Korinthe 5 zegt... Ik heb er alle begrip voor. Maar de hemel en de aarde is de volgende regel. Dat is volkomen correct. Maar wat ons betreft, onszelf betreft... Het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. Je moet alleen vaststellen dat het gezien is vanuit Gods standpunt... maar daarom maakt hij dat standpunt ook bekend... opdat we ons daarbij zouden aansluiten en ons zouden realiseren... hoe dat is met die oude mens. Je kunt hem wel willen bestrijden en wordt steeds actiever. Dat is daarom ook... dat is ook wat gezegd wordt van de werking van de wet. Dat wil zeggen, wet heeft per definitie tot doel... om die oude mens, de zondige mens, onder controle te houden... maar, zegt de Bijbel, in werkelijkheid gebeurt het tegenovergestelde. Hij wordt steeds actiever. De wet doet de zonde toenemen, staat er. Doet hem groter worden. En daarmee wordt de zonde bovenmatig zondigende, staat er dan. Het werkt in de praktijk andersom. Het is wel goed, de wet is heilig... rechtvaardig en goed, maar tegelijkertijd zwak en onprofijtelijk. Dat wil zeggen, het werkt niet en dat is omdat de wet door het vlees krachteloos is. De wet kan tegen dat vlees niet op. Als je de vlees onder controle brengt, probeert te brengen, wordt het alleen maar sterker. En het werkt dus precies averechts. Dat is het verhaal. Dus wat moet je met zo'n wereld als Egypte? Alles moet maar ontwikkeld worden, alles moet maar groter worden. Het punt is, daar moet je dus uit. Wij kennen trouwens nog zo'n plaats in de Bijbel. Dat is die, en dat ligt zeer voor de hand, dat is die inderdaad van Genesis 11, dat is Babel. Ook zo'n lage plaats, ook gelegen aan de rivier, allebei van zeer hoge ouderdom, en men bouwt daar... met tichelen. Van de klei, van het leem, uit de aarde zal ik maar zeggen. Daar maakt men zelf strijkt, men tichelen van, want zo heet dat in het Bijbels jargon. En men bouwt daarmee. Maar of het nou Babel is of Egypte, als je er bent, is het niet best. Je moet eruit verlost worden. En wat Israël betreft, aan de ene kant heeft het een oorsprong in Babel. Dat wil zeggen Mesopotamië, voor mijn part Ur der Galdeeën, of wat het maar was. Mesopotamië is ook een langgerekt gebied langs die twee rivieren. Maar Egypte is dat ook, een langgerekt gebied langs die ene rivier. Maar Israël heeft aan de ene kant een oorsprong inderdaad in Babel, via de aartsvaders. En daarna nog eens via een Babylonische ballingschap, waaruit het terug zou keren. En anderzijds heeft Israël als volk in elk geval oorsprong in Egypte. Daar gaat dit Bijbelboek over. Maar het is niet best als je daar moet blijven. En het is ook niet best als je daarheen terugkeert. En Israël is teruggekeerd naar Babel. Althans is dat zo gebeurd met het tweestammenrijk. Met het tienstammenrijk eigenlijk ook. Want Assyrië is nog steeds ook Mesopotamië. Al is het dan veel noordelijker. En aan de andere kant teruggekeerd naar Egypte, ja, zo eindigt Deuteronomium. Nou ja, Deuteronomium 29, in de profetie over de toekomst van Israël. Gij zult terugkeren naar Egypte. En alsnog daar in slavernij terechtkomen. En dat is wat vervuld is geworden in de ondergang van Jeruzalem en de Joodse staat, voor zover je die zo kon noemen, in de eerste eeuw van onze jaartelling. Dat wil zeggen toen Jeruzalem verwoest werd door de Romeinen. En Flavius Josephus beschrijft dat. Hoe men in grote getale vluchtte, het land uit, de stad uit, het land uit, naar Egypte en zich daar als slaaf verkocht. Zodanig dat de hele slavenhandel in elkaar stortte. Slaaf kostte niks meer. Uiteindelijk, er waren er te veel en iedereen had er al genoeg. En dat is precies wat zelfs door Mozes al aangekondigd wordt en wat gebeurd is. Dat wil zeggen, Israël is op een of andere wijze teruggekeerd naar Babel, op een andere wijze teruggekeerd naar Egypte. Maar het zijn plaatsen waar je niet moet wezen. Het zijn plaatsen die uitbeelding zijn van de oude natuur, de oude mens, de oude schepping met zijn ontwikkelingsdrang. Met de neiging om groter en groter te worden totdat het uiteraard een keer ontploft. En dat is ook feitelijk de loop van de geschiedenis, ook van de menselijke geschiedenis. Er ontwikkelt zich wat, ontwikkelen zich culturen, volkeren, naties. En op een gegeven moment dan is dat over, dan is het eind van de groei. En dan spat het uit elkaar, niks meer aan te doen, niet meer op orde te krijgen. En dan begint het verhaal gewoon overnieuw. En dat staat de wereld vandaag ook te wachten natuurlijk. En als het dan overnieuw begint, dan is dat onder leiding van de antichrist. Maar nou ben ik in een heel ander onderwerp terechtgekomen natuurlijk. In het profetisch woord, maar dat is wat wel aangekondigd wordt. Hè? Maar dat is Egypte. Per definitie slavenwerk. Onder druk en ingeschakeld in de betrekkelijk normale ontwikkelingskrachten van Egypte. Goed. Maar hoe meer zij het verdrukten, vers 12, hoe meer het vermeerderde. Dat is een vorm van verzet. In ieder geval, al moet ik er natuurlijk bij zeggen, maar dat heb ik vorige keer aangehaald naar aanleiding van voorgaande versen, dat dit geslacht toch wel de sterke neiging had om zich sterk te vermenigvuldigen. Dat wil zeggen, menselijke wijs gesproken, want de andere kant van het verhaal is dat de Heer beloofd had dat hij dat zou doen. Hen zou vermenigvuldigen en tot een groot volk zou maken. En in enkele generaties is dat dus ook gebeurd. In enkele generaties ben je van 75 man, ben je terecht bij, of 70 man was het eigenlijk, ben je terecht bij meer dan 600.000. Ik meen 603.000 nog wat of zo, dat de Bijbel ze telt bij de uittocht uit Egypte. En ik heb je vorige keer al gezegd, dat was niet in 400 jaar, ook niet in 430 jaar, maar vanaf dat Jacob in Egypte kwam, totdat ze het volk uittrok onder Mozes, is op de dag nauwkeurigheid zoiets 215 jaar. Ik weet niet waarom men zich daarin verteld heeft ooit, maar het was 215 jaar. Ik weet niet of ik het hier bij me heb. Nee, dan hebben we het er nog wel over, want in hoofdstuk 2 komen we Mozes tegen. En van Mozes wordt een afstamming gegeven. Dus zijn maar een paar generaties van Levi en naar Amram en Jochebed en naar Mozes. En maar 3 of 4 generaties. Dat is niet 400 jaar, dat is niet meer dan 215 jaar. Dat is een korte tijd. Met andere woorden, rekent u nou eens uit voor de aardigheid. Hoe oud, niet hoe oud die mensen werden, maar hoeveel kinderen gemiddeld binnen één huwelijk geboren werden. Om te komen tot die 600.000. Dat is toch leuk hoor. Voor de wiskundigen onder u. Nou, dat waren er veel. Maar het is wel te doen. Je moet niet een grote kindersterfte hebben natuurlijk, dan schiet het niet op. Dat is tijdrovend dan. Maar voor de rest, nee, dat kan heel goed. En dat is ook wat gebeurd is. Hoe meer zij het verdrukte, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies. Zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. Dat wil zeggen, de Egyptenaren waren verdrietig vanwege de kinderen Israëls. Het lukte allemaal maar niet. Het werd steeds bedreigender. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid. En die werd ook steeds zwaarder, hè? En harder, zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelstenen. Dat is, strikt genomen is dat hetzelfde, in leem en in tichelstenen. Met die twee zelfstandige naamwoorden wordt verklaard waar het over gaat. Namelijk over het bakken van bakstenen, want zo noemen wij dat. Nou schijnt het dat ze die stenen niet werkelijk bakten, maar nou ja, lieten bakken in de zon. Dat kan heet genoeg zijn trouwens in zo'n land. Maar het is niet zo degelijk als dat wij in Nederland gewend zijn te doen. Maar niettemin, het is het maken van stenen van eigen makelij. De Bijbel maakt onderscheid tussen die twee dingen, zet ze tegenover elkaar. Namelijk natuursteen, zeg maar rotsen, grind, wat het maar is. Maar natuursteen waarmee men eigenlijk zou moeten bouwen. Tegenover die zelfgemaakte dingen die dan in de Statenvertaling constant tegels genoemd worden. Maar ze staan inderdaad tegenover elkaar. Onder het een wordt gewoon door de natuur geleverd, maakt onderdeel uit van de schepping als zodanig. En het andere is natuurlijk gewoon mensenwerk. Dan moet ik toegeven dat wij in Nederland weinig stenen tegenkomen. Dus als we iets degelijks willen bouwen, zijn we overgeleverd aan de tichelstenen, aan de bakstenen. We moeten het wel zelf doen. Maar ja, toen maar. Dat is nou eenmaal de omstandigheid. Maar het gaat niet lang mee. Dat is eigenlijk de gedachte ervan. Het wordt beschouwd als mensenwerk. Zelf stenen maken. Later lees je erover dat de Heer zegt, als je voor mij een altaar bouwt, dan oké, dan doe je dat van stenen opgestapeld tot altaar. Als je dat niet hebt, dan maar gewoon zand of wat het maar is. Op een bult dus, maar niet van tegelstenen. En via de profeten neemt de Heer het volk kwalijk dat ze altaren bouwden van tegelstenen. Maar het punt is dat je met eigen werk de Heer niet kunt dienen. En de Heer zegt, doe dat niet. En voor zover wij toch de Heer dienen, ook in onze werken, zou het moeten zijn via werken welke God voorbereid heeft, omdat we daarin zouden wandelen. Met dank aan Efeze 2 voor die uitdrukking. Of het zouden moeten zijn werken des geloofs, die nou eenmaal voortkomen uit onze onderwerping aan de Heer. Dat brengt ons daar. Of het komt voort uit, het is God, het is Filippenzen, twee nog. Het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken. Maar puur mensenwerk, zo van laat ik dit of dat eens voor de Heer gaan doen, ja, dat is de Heer niet van gediend. Sterker nog, hij verbiedt het. Daar komt het op neer. Wij zouden wat wij van hem ontvangen hebben, voor hem gebruiken. En heel zwart-wit is dat gewoon. God heeft ons opgewekt en nieuw leven gegeven, opdat wij goden zouden wandelen, voor God zouden wandelen. Dat is Romeinen hoofdstuk 6. En dus geen tichelstenen, en mochten die er toch zijn, moeten ze uit de weg geruimd worden. Sterker nog, als je bij de Heer wilt wezen, dan moeten de tichelen aan de kant geschoven worden. Is dat Lucas 5? Dat ze die lammen bij de Heer willen brengen. Oh, dat is een mooie. Willen ze die lamme man bij de Heer brengen, weet u wel. En dan kunnen ze niet door de deur, want de deuropening wordt bezet door fariseeën. Dat wil zeggen, de religie, dat begrijpt u toch, hè, fariseeën. De religie sluit de weg naar de Heer af. Toen gingen ze met de patiënt over het dak. En daar moesten ze tichelen aan de kant schuiven. Dat staat er. En dat betekent precies hetzelfde. Want tichelen staat voor religie. Het is het mensenwerk, keurig bedacht. Netjes onder controle gebracht. Netjes afgestreken, dat is het begrip strijken eigenlijk. Dat betekent precies hetzelfde. Het moet aan de kant geruimd worden, het ligt in de weg. En als je in de Bijbel ooit tichelen tegenkomt, u weet wel, dat is dan stratenmakerswerk, plaveisel, dan moet ik u zeggen, de plaveisel, dat is de plek waarop, ja, ik geef u nu al die schrift, maar iedereen kan dat zo terugvinden, toch? De plaveisel is de, dat heet in het Grieks, heet plaveisel lithostrotos. Hebben u dat? Stratenmakerswerk. Maar de plaats Litostrotos is de plaats waar de Heer Jezus veroordeeld werd. Gekruist werd dus, veroordeeld werd tot kruisiging. Staat erbij, op een plaats Litos. We kan ons het schelen welke plaats het was. Behalve dan als je toerisme wilt ontwikkelen natuurlijk. Maar toen maar, hè. Litostrotos. Vanaf het plaveisel, maar dat is religie. En hij werd veroordeeld en gekruist door de religieuzen van Juda, van het Joodse volk. Hebben jullie nog? Bij nader inzien, meen ik mij te herinneren, dat toen Samuel koning Saul moest salven, deed hij dat op het dak. In ieder geval kwamen ze bij elkaar op het dak. Maar wat er beschreven staat is dat het tichelwerk was. Dat wil zeggen eveneens tegels. Maar dat klopt precies, omdat Saul staat nou eenmaal voor heerschappij van de wet. Weliswaar van God gegeven, maar niet nuttig. Het moest vervangen worden door David, weet u nog? En dezelfde Samuel moest dat doen. Dat zijn tichelen. Nou ja, en die tichelen werden natuurlijk in Genesis 11 gebruikt voor het bouwen van de beroemde toren. Wat stond er? Kom aan. Het is verbijsterd. Ja hoor, het is dezelfde uitdrukking als in Exodus 1 vers 10. Kom aan. Dat is Genesis 11 vers 3. Zij zeiden in ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen. Die staat dus gewoon bij dat de tichel in de plaats komt van natuursteen, maar dat hadden ze niet natuurlijk gedaan. Maar wij zouden het tegenover elkaar stellen. En u weet, steen, de steen, rots, de rots. Dat slaat allemaal op die onvergankelijke dingen. En daarmee op Christus zelf, waarmee gebouwd zou worden. En die de bouwer is. Die steen zonder handen afgehouden. Of was het de steen uit Bethel? Maakt me niet zoveel uit. Er zijn zoveel stenen in de Bijbel. We hebben een keer zelfs 14 dagen een conferentie gehad met twee spreekbeurten. En allemaal over de steen zus en de steen zo. De steen die voor het graf gerold werd of weggerold werd. De steen die op de put lag en welke steen het maar was. Of dat vijfde steentje van David waarmee je de reus versloeg, weet u nog. Dus Christus staat voor nieuw verbond enzovoorts. Maar in plaats daarvan maakte men zelf stenen en dat heette dus die tichelen. En ze zeggen, laat ons tichelen strijken. En eigenlijk, dat is wat de mens doet, hè. Vervolgens, zijn leven lang. Want u denkt dat het een hard vak is om die klei te verzamelen en dan moest er nog stro door ook. Want je moet ergens een soort bewapening moet je erin aanbrengen. Maar vooruit, u denkt dat dat een hard vak is. Maar dan, we hebben het dan toch een beetje te laag ingeschat. Want ik denk dat de slavernij van de mens bestaat in de eerste plaats uit zijn denken. Van hoe maken wij deze wereld beter? En te beginnen bij onszelf, uiteraard. Dus hoe word ik zelf beter? Nee, ik heb het niet over uw kwalen. Ik heb het erover hoe je ergens beter van kan worden. Onder het motto, wat schuift het, wat levert het op, hoe krijg ik het voor elkaar? Het heet ook ondernemerschap. Altijd maar weer proberen, wat kan ik geregeld krijgen? Dat is in deze wereld nou eenmaal zo. Maar het is hetzelfde als wat wetenschappers doen. Hoe krijg ik de natuur onder controle? Hoe begrijp ik het en hoe kan ik het daarna manipuleren? Want als ik het begrijp, kan ik het manipuleren. Wellicht. Hopefully. En dan hebben we nog abstractere bezigheden. Namelijk die van de filosofen enzovoort. Die vinden voor ons de wereld overnieuw uit. En vinden uit hoe het eigenlijk had moeten zijn. En hoe wij dat eventueel dan kunnen maken. Dat heeft van doen met de maakbaarheid van de mensen, van de samenleving en van alles en nog wat. En dat zijn de lui die gerekend worden tot de grote denkers der mensheid. U weet wel, meestal dragen ze een Duitse naam. Frans gaat ook heel goed trouwens, Franse namen. Engelsen zijn daar altijd iets minder in geweest, in dit soort academische aangelegenheden. En met dat soort mensen worden in hoge ere gehouden, omdat ze richting geven aan de ontwikkeling van de mensheid enzovoorts. Maar het is niet anders dan zaakje gladstrijken, egaliseren enzovoorts. En degenen die daar wat iets slechter in zijn, die worden ethicus. Dat wil zeggen, die gaan alles terugbrengen tot regels. Hoe vatten we dat? We maken een reglement uit die beginselen, uit die ideeën. En die bepalen dus wat we wel mogen doen en wat we niet mogen doen. Zo proberen we het zaakje onder controle te krijgen. Dat is strijken. Tichelen. Strijken. Heb u dat? Nou ja, laat ons tichelen strijken. Er staat eigenlijk twee keer hetzelfde woord. En we kennen het woord ook, dat is Laban. Want we kennen het als naam van minstens één man uit de Bijbelse geschiedenis. Daarna kennen we het woord op nog een paar andere niveaus. Laban, meestal vatten we het op als wit. Bijvoorbeeld in Jesaja, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken bitter dan sneeuw. En nog een keer, al waren ze als karmozijn, wat niet werkelijk wat anders is trouwens, maar vooruit, ik zal ze maken bitter dan wol, of zoiets. En het punt is, dat wit maken, dat is dit woord, dat hier vertaald is met strijken. Want de betekenis is die van de betekenis is die van, is dat een Freudiaanse? Nee. Maar die van egaliseren, glad, vlak maken, egaal van kleur, zo egaal dat het niet meer spreekt, en dan wordt het dus gewoon wit. Wit is eigenlijk de kleur van de armoede, begrijp u toch? Wit, ik heb het niet zo op te weten. Weet die man ook alweer? Weet je, Anneke? Die man van die huisinrichting, weet je wel? Alles eruit en de rest wit. Hoe was die ook weer? En eventueel, als het dan toch anders moet, zwart. Ik zou zeggen, dus niks anders dan artistieke armoede. Maar de man zal zich van Bettex wel niks aantrekken en van mij ook niet. Dus laat me zitten. Maar zoiets, het is vlak maken, dan doet het niks meer, dan zegt het niks meer, dan is het clean, dan is het steriel, dat is wit, dat is vlak. Maar vlak is ook de maaier over je gazon halen. Alle grasprietjes even hoog. Heb ik u dat wel eens verteld? Bij ons om de hoek heb ik dat je, heet die man, Joop heette die. Hij zegt, zeg maar Joop, zegt hij. Dan heb je het Joop den Uilpark. Ik noem hem altijd dokter Hans J. den UTB. Maar goed, heb je Joop den Uilpark. En er staat die man zo'n beetje gebogen in stenen, hij beweegt niks. En dan staat hij uit te kijken over een enorm grasveld dat keurig bijgehouden wordt. Alle grasprietjes even lang. Ze had het niet beter kunnen doen. Het was het ideaal van de man. Toch? Alle mensen gelijk. En wie ze, die het lef heeft zijn kop erboven uit te steken, ga eraf. Want nivellering moet er wezen. Kortom, Den Uil, de uitvinder van de gezondmaaier, zeg ik dan altijd. Maar zoiets. Hè. Maar dat is, weet u waar we het over hebben nu? Hè? Glad maken. Enzovoort. Je vindt dat in religieuze kring ook. Want in de veruit de meeste religies, ik neem aan dat er uitzonderingen zijn, maar wat ik ervan gezien heb of van mee heb gekregen is altijd, ben je religieus? Prima. Maar dan mag je geen vragen meer stellen. Dan moet je gewoon je houden aan de regels. Netjes meedoen. Doen wat van je verwacht wordt. En laten wat je verboden is, enzovoort. En allemaal gelijk. En dan te bedenken dat met die hele filosofie van dat alle mensen gelijk zijn pas officieel recent ontwikkeld heeft. Nou ja, iets meer dan 200 jaar geleden. In de zogenaamde verlichting heet dat. En dan heeft men buiten de religies om uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn, dan wel alle mensen gelijk zouden moeten worden. En daar is heel onze westerse samenleving op gebaseerd. U weet wel, die lui, die kent u wel, hè? De uitvinders van de guillotine heb ik het nu over. Dat is dus een soort maaimachine. Alles wat zijn kop uitsteekt, alles eraf. En dan allemaal gelijk. En dat vind je dus overal terug. Maar ja, die leringen die bestaan omdat in werkelijkheid het niet zo is. Heb u dat nog? Daarom moeten we daarom alle mensen gelijk. Ja, we weten wel beter. Sommigen vinden we sympathiek, sommigen niet. Zelfs spreken ons aan, sommigen niet. Met sommigen gaan we graag om, met sommigen willen we niks te maken hebben. En we hebben zo onze voorkeuren, toch? Mag ik hopen tenminste, we zijn toch niet allemaal gelijk? En daarom, maar men wil dat graag, want dan kan men het onder controle brengen. En als iedereen gelijk is, kan iedereen gewoon een nummer krijgen. Dat hebben we trouwens inmiddels allemaal al. Hè? Toch? Ja, dat is ook alweer veranderd. Dat, ja, ja. Het heet servicenummer. Ja. Nou ja, het is gewoon een registratienummer. Maar vooruit maar weer. Maar dat idee. Maar in wezen, dat is wat religie is. Bepaalde idealen hebben met betrekking tot de mensheid als zodanig. En daar moet men dan aan zich aan onderwerpen. Of daar wordt men aan onderworpen. Dat is het is. Dat is wat het is. Als u nou vraagt aan mij, is dat dan niet goed bedoeld? Dan zeg ik, ja, het is goed bedoeld. Maar u weet hoe dat is met alle dingen die goed bedoeld zijn. Als je moet zeggen dat het goed bedoeld is, zeg je tegelijkertijd dat het volkomen uit de hand gelopen is, toch? Maar dat is wat religie doet. Vandaar die onbenullige vraag die ik wel eens vaker zo in publiek naar voren gebracht heb. Die onbenullige vraag van wat heeft 2000 jaar christendom de mensheid gebracht? En u kent mijn antwoord op die vraag. Het antwoord is, hoezo zou het christendom de mensheid iets moeten brengen? Waar je dat vandaan? Uit de vooringenomenheid dat religie goed moet zijn voor de mens. Iets moet doen aan de opbouw van de mensen, van de mensheid en van deze wereld. Maar het mogen dan zo zijn, maar het is niet anders dan die slavernij. Het is niet voor niks dat de Mozaïsche wet begint met: ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Niet alleen maar die een eind gemaakt heeft aan dat gladstrijken, maar ik heb je zelfs verlost uit dat land waar ze dat doen. En of het nou Egypte is of Babel, in beide gevallen geldt dat. De Heer haalt ons dus, zijn volk, haalt ons daaruit. Uit die slavernij van de wereld. Want in de wereld moeten die dingen helemaal niet glad gemaakt worden. Dat is een onmogelijkheid, er komt niks van terecht. Het is slavenarbeid. En volstrekt onnuttig. En of het nou wit maken is, of het is egaliseren, het is hetzelfde woord en het heeft ook daadwerkelijk dezelfde betekenis. En de Heer zegt, als er wat wit gemaakt moet worden, dan zal ik het wel doen. En dat is wat hij doet. Toch? Ja. Wit, u weet wat wit. Uiteindelijk in Openbaring staat er, en ze kregen witte klederen, welke zijn de rechtvaardigmaking en de heilige. Natuurlijk is dat een ideaal. Zonder vlek of rimpel enzovoorts. Maar dat kan niet door de mens zelf tot stand gebracht worden. En wat ik nou dus eigenlijk verteld heb, is dat deze slavernij in Egypte van Israël in feite de uitbeelding is van de daaropvolgende slavernij onder de wet. Men moet ervan verlost worden. Zoals men moest verlost worden uit Egypte, zo moet men verlost worden van de wet, van de heerschappij van de wet, want het is in de praktijk precies hetzelfde. En daarom leven wij als verlosten niet onder de wet, maar onder de genade. En dus staat er, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Nou ja, Babel. U weet, in Babel komen alle volkeren vandaan. Dat is ook wat hier beschreven wordt. En al werd trouwens een hoofdstuk eerder. Babel. Maar daar staat er dat ze daar zeiden... Kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. De tichel was hun voor steen en de lijm was hun voor leem, wat het maar was. En nog een keer, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen. Dat is altijd in de zin van een samenleving. En bij elkaar gevoegd. Binnen de muren van de stad. Opdat men zich ook zou kunnen verdedigen. Sterkte bouwen. En een toren... Voor degenen die niet weten wat een toren is, dat is een ding waarvan het opperste in de hemel reikt. En voor de gelegenheid staat dat erachter. Er zijn heel wat mystieke uitspraken over gedaan. Maar dit is wat het betekent. We klimmen omhoog. Want ja, je moet toch... daar gaat het toch om, hè. Om de mensheid uit het moeras te trekken en op een hoger niveau te brengen. Dat is waar het over gaat. En ze willen bij elkaar blijven rondom die toren... opdat we niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Dat was de toren van Babel. Bestond ook nog ooit zoiets als World Trade Center. En hoe heet het ding in... Dubai. In Dubai ook alweer?
Ik weet het niet.
Dat kan ik niet onthouden. Die, als men het in de bol krijgt, dan gaat men torens bouwen. De een moet nog hoger dan de andere. Men bouwde in de tijd in mijn jeugd de Euromast in Rotterdam. En toen bleek dat er weer andere dingen hoger waren. Toen hebben ze er nog weer een mast opgezet. Een mast op de Euromast, want hij moest en die zou hoger wezen enzovoort. Ik vind het zo kinderachtig gedoe eigenlijk, eerlijk gezegd. Wat voor nut heeft het? Wat voor zin heeft het? Het is alleen een demonstratie van... Dit kunnen wij, hier zijn wij, enzovoorts. En het heet niet voor niks, al, ik weet niet hoe oud de uitdrukking is in het Nederlands... maar het heet de hemel bestormen. En de uitdrukking wordt zelden letterlijk gebruikt... dus het is altijd het idee van... we gaan iets bereiken wat onbereikbaar lijkt, maar we gaan het doen. De hemel bestormen. Nou, dat gingen ze hier doen. En dan staat er, toen kwam de Heere neder en die zei, vers 7... kom aan, hij gebruikt dezelfde... Laconieke uitdrukking. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren. En dat gebeurde. En in onze dagen en in de nabije toekomst wordt er weer gebouwd in Babel. Wordt weer de hemel bestormd. En dan zegt de Heer, kom aan, laat ons nederdalen. Want het oordeel over Babel hier is uiteraard... Een uitbeelding van een profetie over de nog toekomstige, het nog toekomstige oordeel over Babel in de toekomst. Een Babel waaromheen of waarin alle volkeren verzameld zullen worden, onder één regering, onder één ideaal zal ik maar zeggen, onder één religie, één economisch systeem. We hebben het over het rijk van de antichrist, om zo te zeggen. En de Heer zegt, kom, laat ons nederdalen. En wij noemen dat de wederkomst van Christus met een oordeel over de volkeren. Inclusief een oordeel niet alleen over Babel, maar ook over Egypte. Want we hebben nogal wat profetieën die dat beschrijven. Dat staat heus allemaal in de Bijbel. Hè? Maar goed, strijken, glad strijken. En dan weer naar Exodus... Dat is dus wat ze moeten doen in Egypte. Precies hetzelfde als wat Babel deed in Genesis 11. Kan niks van terechtkomen. Maar dan staat er vervolgens vers 15... Daarboven sprak de koning van Egypte... Dat is een term die je me weinig tegenkomt. De man wordt gewoonlijk farao genoemd. Oh, dat doet me eraan denken... Farao, dat is, dat woord komt van far. En een far is een steer. Het woord staat voor vruchtbaarheid, voor ontwikkeling. Dat is Egypte nou eenmaal. Bovendien, in Egypte had men de heilige steer. U weet wel, de heilige... De apis heette dat. Ja, en dan zeg ik altijd, ik kan u verzekeren dat een apis geen aap is. Maar het is een stier. De heilige stier. Maar die heet ook Var. Ook in de Bijbel en ook in het Hebreeuws van de Bijbel. Een Var. En het vrouwtje, de koe, heet een vaars uiteraard. Maar Var, faro is van datzelfde woord. Dat wil zeggen, dat staat voor vruchtbaarheid. Vandaar dat als de farao droomt, dan droomt hij over vaarzen. Over koeien. Dat is een paar hoofdstukken eerder natuurlijk, in Genesis al. In de dagen van Jozef. Het gaat over vruchtbaarheid dan. Hè? Over die vette en die magere jaren en wat het maar was. Of er wat zou voortgebracht worden of niet. Die dingen zijn uiteindelijk betrekkelijk simpel allemaal. Hè? Dat is Egypte. Vruchtbaarheid. Daar gaat het om. Vermenigvuldiging. Maar goed, daarboven sprak de farao, de koning van Egypte, die sprak tot de vroedvrouwen der Hebreeënen. De vroedvrouwen zijn gewoon, ik denk dat ik het beter niet kan uitleggen, maar het probleem is dat het Nederlandse woord vroedvrouw betekent een wijze vrouw. Zo zijn er ook in het Nederlands nog vroede vaderen. Tenminste, in mijn jeugd dan, en u weet dat is heel lang geleden inmiddels. Men sprak over de vroede vaderen, de wijze vaderen. Hebben we die nog? En een vroed vrouw betekent een wijze vrouw. Kijk u maar in uw woordenboek, daar staat het misschien nog in. Maar dat is niet wat hier staat. Hier staat voor vroedvrouw gewoon jalat. Jalat, met een D aan het eind. Dat is het woord voor geboorte, een geborene. Ook voor een jonge knaap. In het Engels is dat weer een lat. Een lad namelijk, L-A-D, en dit is Jalat, en dat staat voor geboorte als zodanig. Dus het betekent gewoon, het zijn degene die voor de geboorte zorgen. Het woord betekent eigenlijk zoveel als dragen, maar nou toegepast binnen de dracht, heet dat dan, hè? De zwangerschap en de voortplanting. Dus niet noodzakelijk wijze vrouwen. Maar de koning sprak tot de vroedvrouwen der Hebreeënen, welke ene naam was Sifra en de naam der andere was Pua. Dat is makkelijk, als je er dus één nodig hebt, dan heb je hier een naam om ze op te roepen. Waarmee ik maar zeggen wil dat het ons dus niks uitmaakt hoe die dames heten. Maar niettemin vermeldt de Bijbel dat wel. En dat betekent dus weer precies hetzelfde, namelijk dat we van doen hebben daadwerkelijk met historie. Dat in de eerste plaats. En vervolgens natuurlijk dat het iets van doen heeft met de betekenis van die namen wellicht. Alhoewel we er weinig mee kunnen, maar ze worden ons dan toch met grote nadruk voorgesteld. Pua wordt vertaald met iets als licht, glansrijk, lichtend. Dat lijkt me dus een mooie naam. De andere trouwens ook, want Sifra wordt vertaald met schoonheid. Hoe je het echt moet vertalen weet je nooit, want dan moet zo'n woord in een zin voorkomen en dan kun je er een fatsoenlijke vertaling voor aanreiken. En als zo'n woord geïsoleerd staat, in een naam dus, dan moet je bij een algemeenheid houden. En het is dus schoonheid en schittering, als ik het zou moeten allitereren. Schoonheid en schittering, glansrijk, licht. Kortom, het ziet er goed uit, laten we het daarop houden. En deze dames die handelden ook goed, want dat vinden we vervolgens. Want tot hen wordt gezegd, wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet haar op de stoelen, dan weet u meteen hoe ze dat toen deden. Of althans daar deden. Is het een zoon, zo dood hem. Maar is het een dochter, zo laat haar leven. En de bedoeling was natuurlijk om op termijn het volk uit te roeien. Doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes, dat zijn de jongetjes dus, in het leven. Ook in oud-Nederlands is een jong, een kind van het mannelijk geslacht, een knechtje. Dat wil zeggen, de Bijbel ligt dat ook toe en die zegt, een kind verschilt in niets van een dienstknecht. Dat is het woord. Dus een jongetje heet een knechtje. Maar dat zijn de jongetjes dus. Trouwens, wat wij een meisje noemen, tegenwoordig mag het ook niet meer geloven. Je moet zeggen een meid, heb ik begrepen. Gaat al, hè? Vroeger waren het de meisjes, nu zijn het de meiden. Want meisje is een verkleinwoord, dat mag niet. Maar het woord meis betekent een knecht, maar dan vrouwelijk. Een dienstmaagd. Dat is de betekenis ervan. En vroeger was het dus zo, want dan had je een meisje voor dag en nacht, of alleen voor de nacht, of alleen voor, kwam minder voor, geloof ik. Maar, of alleen voor de dag, of voor wat het maar was. Dat duurt ook lang, zeg. Nou. De naam Martha, dat is hetzelfde woord als ons woord meis of meid. Een meisje, een dienstknecht. Zij beelden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zei tot haar, waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot farao, omdat de Hebreeën niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen. Ze waren niet op hun mondje gevallen, maar dat heb je wel vaker met vroedvrouwen. Toch? Degene die ik gekend heb, tenminste. Waaronder mijn moeder dus, ja. Maar ze zeggen, de Hebreeën zijn niet gelijk de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot er komt, zo hebben zij gebaard. Iemand zei, ze liegen daarom best wil. Ze verzinnen een smoes. Ik moet u zeggen dat ik daar niet helemaal zeker van ben, want het lijkt mij dat die Hebreeën bepaald wel sterk waren. Anders kon dat volk niet in zo'n snel tempo tot zulke grote aantallen zich ontwikkelen. Maar goed, mij maakt het niet uit. Ze zijn sterk, wordt gezegd. En daarom deed God aan de vroedvrouwen goed en dat volk vermeerderde en het werd zeer machtig. Dat wil zeggen wat er ook voor maatregelen genomen worden. En of het volk nou in slavernij is of niet. God had beloften gedaan en die worden vervuld. Dat is onder alle omstandigheden zo. Want het kan wel wezen dat wij die oude schepping rekenen. Of zelfs bestrijden, of wat dan ook. Het hele punt is, God heeft ons belofte gedaan en hij houdt zich aan zijn belofte. Als er één strakke doorgaande lijn in de Bijbel is, is het deze, dat het bij de mens altijd maar weer fout gaat. Of je nou vol goede bedoelingen was of niet, maakt weinig uit. Aan de kant van de mens loopt het fout, vooral geïllustreerd uiteraard in de geschiedenis van Israël. En de andere kant is dat God als het ware onverstoorbaar gewoon doet wat hij gezegd had te zullen doen. En dat al dat menselijk gedoe uiteindelijk geen enkele invloed heeft op het werk dat God zou doen. Hij voert zijn plan uit, hij voert zijn werk uit. En de les die wij daaruit leren is altijd maar deze. Wij zouden op Gods beloften vertrouwen en daaruit leven. En meer is er niet. En als de prediker afdaalt naar het menselijk niveau, ik bedoel de prediker, het Bijbelboek prediker uit het Oude Testament, die om zich heen kijkt onder de zon, en even niet naar boven de zon, hij kijkt onder de zon en hij zegt, ja, het is toch zo dat God doet wat hij doet en daar kunnen wij niks aan veranderen. En als God het krom gemaakt heeft, kunnen wij het niet recht maken. En als God het recht gemaakt heeft, kunnen wij het niet krom maken. Wij kunnen er niks aan toevoegen, wij kunnen er niks aan afdoen. Dus vergeet dat maar rustig. Wees maar nederig. Het heeft geen zin om je met God te bemoeien. Dat is de gedachtegang. Het neemt niet weg dat het zo blijft. God doet zijn werk, maar hij wil ons daar wel in betrekken. En ik had eerst moeten zeggen, Wij kunnen het voorwerp daarvan zijn als we ons daarvoor ter beschikking stellen. En daarna wil u ons gebruiken in zijn werk. Dat is tot zegen voor ons. Dat we die gelegenheid krijgen, dat wordt ook genade genoemd. Hè? In het Nieuwe Testament met name wordt dat uitgebreid zo gedefinieerd. Maar te denken dat God ons daarbij nodig heeft, of dat het aan Gods plannen of iets dergelijks iets zou veranderen, ik moet u teleurstellen dan, dat is niet het geval. Maar ik persoonlijk heb het nooit als een teleurstelling beschouwd, maar als een grote bemoediging. Van hem kun je op aan, wat er ook gebeurt. Wat anderen ook doen, wat ik ook doe, God doet zijn werk. En hij nodigt ons om daarin betrokken te zijn. En dat is ook de geschiedenis van Exodus uiteraard. God doet zijn werk en hij zegt, oké, dan nu eruit. Zover zijn we nog niet, maar dat komt nog. De vroedvrouwen zeiden dus, die Hebreeënen zijn sterker dan de Egyptische vrouwen. Want eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. En dan staat het daarom, maar de vraag is waarom?
Daarom.
Omdat ze dit verhaal vertellen? Of omdat ze deden? Vers 17. De vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar ze behielden de knechtjes in het leven. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. Niet maar om wat ze zeiden. Ongeacht van of het nou de waarheid was of niet. Maar om wat ze deden. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En dat volk vermeerderde. En het werd zeer machtig. Dat wil zeggen, voor zover de Heer goed deed aan de vroedvrouwen specifiek, was het omdat zij trouw waren aan de Heer. Want zij vreesden God, staat er. En wat het volk betreft, nou ja, dat is de uitwerking gewoon van wat God beloofd had te zullen doen al even daarvoor. Dus het volk vermeerderde en het werd inderdaad zeer machtig. En daarmee in de ogen van de Egyptenaren bedreigend. En dan komt er een omstreden vers, vers 21. Het is academisch, die kwestie van vers 21, maar er staat vers 21, het geschiedde terwijl, of dewijl, of omdat de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij haar huizen. De eerste vraag is overigens, wie is die hij? Maar die wordt ons in de schoot geworpen doordat men het met een hoofdletter schrijft in de vertaling. Dus één. En het andere is haar huizen. Welke huizen? Wie zijn huizen? En dat is enigszins twijfelachtig. Dat wil zeggen, het is omstreden onder de geleerden. Wat staat daar nou precies? En toch is het in de praktijk helemaal geen moeilijke kwestie. Het probleem ontstaat vaak doordat wij geneigd zijn. Wij wellicht geneigd zijn om uitspraken zo plat mogelijk te nemen. Zo letterlijk mogelijk. Kijk, er zijn er ook die nemen het zo overdrachtelijk mogelijk. Die hebben helemaal geen probleem. Die voelen zich vrij om er elke betekenis aan te geven die zij wensen. Zij voelen zich vrij om zelf een zin te geven aan de woorden. Dat heet dus van als zij vrijzinnig. Heb je dat? En aan onze kant, want ik hoor daar nooit bij, aan onze kant bestaat de neiging om te zeggen, je moet het vooral letterlijk nemen. Maar letterlijk, dat heeft ook verschillende niveaus. Het is wel erg zwart-wit allemaal zo, hoor. Zo bouwde hij haar huizen. En mocht u nou denken aan huizen van tichelstenen of van rotsblokken of misschien wel van hout, dan denk ik toch dat we dat doet daarmee die dingen toch wel erg plat bespreken of interpreteren. Kijk, waar we mee van doen hebben, uiteindelijk is gewoon het huis Israëls. Zo heet het volk. En als je in een fatsoenlijk naslagwerk kijkt, bijvoorbeeld je neemt Strong of zoiets, want dat heeft tegenwoordig iedereen op de computer staan, dan staat er bij dit woord huis staat er, dat het van alles kan zijn. Dat het is in de breedste betekenis van de term. En dat het kan, inderdaad kan zijn familie. Zoals bijvoorbeeld het huis van Agab. Of het huis van David. Om maar eens wat te noemen. Het kan ook heel volk zijn, dan wordt het meteen het huis Israëls. Toch? En het kan inderdaad een huis zijn dat gemetseld is, zal ik maar zeggen. Waar een bouwvakker aan te pas kwam om het in elkaar te steken. Toch? Dat kan allemaal. Dus wat lees je hier eigenlijk? En bovendien, omdat de vroedvrouw had vrezen, zo bouwde hij haar huizen. Nou, neem aan dat hij niet hun huizen gemetseld heeft. Dus letterlijk. Maar het volgende punt is natuurlijk ook, sinds wanneer worden vrouwen geacht een huis te hebben? Vrouwen worden geacht een huis te zijn. Eventueel. Daarom is het ook hetzelfde woord. Bed is een huis en bad is een meisje. U weet wel, van Elisabeth. En van Bathseba enzovoorts. Dat is een vrouw, bad. En bed is een huis. Vandaar dat de Joden zeggen, de vrouw is het huis. En in de praktijk betekent dat, ja, die richt het huis in. Die gaat over de huishouding enzovoorts. En dat kan heel ver gaan, uiteraard. Dat is het. Maar de vrouw wordt niet geacht aan het hoofd van een huis, namelijk een familie. Of een last aan een volk te staan. Dus ze wordt niet geacht die positie in te nemen. Dat is de man, namelijk. Wat heb je die? Hoezo bouwde hij haar huizen? Nou ja, dan blijkt ook inderdaad dat als je het strikt neemt, er staat ook niet haar, namelijk een vrouwelijk woord, lahim. Maar er staat lahen, dat wil zeggen, daar staat een vrouwelijk woord. Niet met een M, een driepoot aan het eind, maar met een tweepoot aan het eind. Niet een mem, maar een noen. Ik zeg het nou verkeerd om trouwens. Er staat niet laheen, er staat lahem. Er staat een mannelijk woord namelijk. Ik zei het verkeerd om. Ze hebben het uitgelegd als vrouwelijk. En dus haar hebben ze ervan gemaakt. Een beetje vreemd Nederlands als u mij vraagt trouwens. Maar het is huizen voor mannen, dat is wat er staat. Daarna krijg je een discussie, maar dat interesseert u natuurlijk geen bal. Mij ook niet, overigens. De discussie van dat die twee woorden, lahem of laheen, ook wel eens door elkaar gebruikt worden en afwisselend, want er zijn dan ook weer teksten voor en dan raak je het allemaal weer kwijt. Maar het hele punt is, het geschiedde omdat de vroedvrouw God vreesde, zo bouwde hij hun huizen. Niet van die vroedvrouwen. Dan ben je de draad een beetje kwijt. Waar het over gaat is dat je van doen hebt met Israël. Dat nog maar kort daarvoor een familie was van 70 mannen. Toch? En nu ben je pak een beet anderhalve eeuw verder. Iets meer. Nou, ja, anderhalve eeuw ongeveer. Ben je verder, dat is wel precies uit te rekenen, maar dat doet er nou niet toe. Ben je verder. En het punt is dat nu die familie zich zou ontwikkelen in verschillende takken, heet dat. En dan huizen. Dat wil zeggen verschillende families naast elkaar, die wel uit dezelfde bron komen uiteraard. Maar die zich ontwikkelen tot families aan zich. Clans worden ze genoemd. In Schotland en Ierland ook, geloof ik trouwens. Clans, huizen. En in de Bijbel komen we dat later ook tegen. Vooral als er lot geworpen wordt, dat viel dan op de stam van die en het huis weer van die en dan enzovoorts. Dat is waar het om gaat en dat is wat ontstaat hier in de dagen van de Egyptische slavernij, feitelijk. Of gewoon in de dagen van de Egyptische ballingschap. En de farao probeert het tegen te houden, probeert de ontwikkeling van het volk te stoppen. Liefst zou hij het uitroeien. Maar desondanks worden de huizen van Israël gebouwd. En als zodanig komen ze later ook Egypte uit en worden ze verlost. En wat ik nou net zei over dat lotwerpen, over de diverse huizen. Nou, dat is niet zo heel lang. Dat is een jaartje of 40 na de uittocht uit Egypte. Dat is vanaf dit moment dan nog bijna 120 jaar trouwens. Als ze in Canaan aankomen namelijk, dan heb je toch die kwestie van Jericho, dat iemand daar buiten uit de stad zich eigenlijk maar een Babylonisch overkleed. En nog zo wat, weet u nog. En daardoor konden ze de volgende stad niet innemen. Toen was de vraag, wie is daar verantwoordelijk voor? En we gaan ze erover loten enzovoort. En dan komen ze inderdaad de stam van die en het huis van die. En dan komen ze bij de persoon aangaan. Dan heb je dus al een hele vertakking, zal ik maar zeggen, van de familie als zodanig. Nou, dat is wat hier in deze tijd aan het ontstaan is. En dat gebeurt natuurlijk mede omdat het volk inderdaad sterk groeit. Heb je dat? Dat is wat gebouwd wordt. Je vindt het terug in de namen van de bekende adellijke families. Van Oranje heb je ook, of van Nassau, heb je van Nassau van Oranje, of van Oranje Nassau, maar heeft het omgekeerd. En dan heb je van Nassau Dietz enzovoort. Hè. En dan komt een andere naam achter, want er zijn verschillende takken van dezelfde lui. En van de Habsburger heb je Spaanse tak, Franse tak, Italiaanse tak. Het zijn allemaal verschillende takken, die krijgen een andere naam achter de eerste voornaam enzovoort. Hè. En hoe heette die Belgische koning ook alweer? Van Nassau, is ook van Nassau, geloof ik. Nou ja, Gotha komt er dan achteraan. De tak Gotha is dat. Dat wil zeggen, dat zijn die huizen, die takken van die families. En zo wordt het volk later ook georganiseerd, overigens. Ook als het in Canaan komt. Maar hier ontstaat dat. En terwijl het verdrukt wordt, groeit dat volk voort. En dat is mede dankzij die vroedvrouwen die niet doen wat de farao gezegd heeft. En ze laten het gewoon zo houden, de kinderen keurig in leven. Dat is het verhaal. En de Heer zegent die vroedvrouwen, maar zegent daarmee ook het hele volk. Toen, daarna hebben we altijd nog, maar dat heb je misschien niet aan gedacht, maar je kunt natuurlijk vragen, hoezo twee vroedvrouwen? Waarom twee? Het is toch maar één volk? Hè? Waarom twee vroedvrouwen? Nou ja, daar krijg je vanzelf een antwoord op als je enigszins in de gaten hebt dat het een en ander profetisch is, hè? Dat is omdat Israël daadwerkelijk zou bestaan uit twee volkeren. U weet wel, die twee benen van Jacob. En terwijl hij aan de ene mank was, moest hij het met de andere doen, weet u nog? Totdat de man doodging op zijn bed en het laatste wat hij deed was zijn beide benen bij elkaar leggen. Staat in de Bijbel, notabene. En wat dat betekent, ja, dat is profetisch. Namelijk dat aan het eind van die geschiedenis van Israël die beide huizen van Israël weer verenigd zullen worden tot één. En er zijn talloze concrete uitspraken die aangaande laten door de woorden van de profeten. Maar zo wordt Israël vaker voorgesteld als twee. Nou ja, ook als twee vrouwen. We kennen bijvoorbeeld ze heten allebei ik moet altijd ademhalen, Ahola. En Aholiba, met die mooie ronde klinkers, moet je eerst even lucht hebben. Die waren niet best, trouwens. Dat hoor je trouwens ook aan de klank, want het klinkt wel mooi. Maar als iemand een Aholiba is, dan weet je het wel. Kan nooit, ik weet niet waarom dat is, maar dat is niet goed. En elders heten ze gewoon Juda en Samaria. En in beide gevallen worden ze hoeren genoemd. Niettemin als getrouwd met de heren. En met die twee vrouwen ging het niet best. Dat huwelijk was ook niet best dus. Het is een situatie onder het oude verbond. En toch leert de Bijbel dat het ooit goed komt. Dat er ooit weer een huwelijk zal gesloten worden. Dan weet u meteen wie de bruid is. Ja, sommige problemen zijn geen problemen. Zal weer een huwelijk gesloten worden. Dat is het nieuwe verbond. En onder die situatie zou Israël weer één zijn. Weer bij elkaar. Maar onderweg wordt ze inderdaad, wordt Israël voorgesteld als twee vrouwen. Maar soms heten ze ook Maria en Martha. Komt ook voor. In het Nieuwe Testament. Symboliek. Ja. Eén dienstbaar. In slavernij. Dat is Martha dus, dat kan niet missen. Want dat is wat de naam betekent. De meid. De dienstbare, een beeld van het Joodse volk. Religieus ingesteld, moet altijd aan het werk wezen. En Maria, het andere deel van Israël, dat het vrij is, dat niet onder de wet is. En dat gericht is op het woord des Heren. En dat dat nog meer toepassingen heeft, ja, dat komt een andere keer dan wel weer. Maar mocht u mij nou vragen, wat stellen die twee vrouwen dan voor als het profetisch is? Dan zeg ik dit. De geschiedenis van Israël gaat via die twee vrouwen. Die allebei gezegend worden. En of die huizen die gebouwd worden nou de huizen zijn van die twee vrouwen, of gewoon de huizen van Israël, bij nader inzien maakt dat dus geen enkel verschil. Profetisch gezien maakt dat niks uit. De Heer zegent dat volk en anders gezegd, de Heer vervult zijn beloften aan dat volk. Staat in zijn dienst en waar het trouw is aan hem, ontwikkelt hij dat. En dat geldt voor de beide huizen van Israël en dat is de vaste uitdrukking voor respectievelijk de 2 en de 10 stammen van Israël, toch? Je vindt die dingen hier al terug. Nou ja, in Genesis natuurlijk al. En hier feitelijk ook. Nou ja, dan komt de volgende maatregel. Vers 22. Toen gebood Farao aan al zijn volk zeggende: alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen. Alle zonen, je zou moeten lezen als alle erfgenamen die geboren worden, want dat is wat het woord werkelijk betekent. Normaal gesproken, technisch en strikt genomen, zonen worden niet geboren. Kinderen worden geboren, knechtjes, en die groeien op tot zonen. Want zonen zijn de erfgenamen. De volwassenen dus eigenlijk, hè? Ja. Maar goed, alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen. Het is trouwens wel aardig, want er staat, zo bouwde hij haar huizen. Maar als er staat alle zonen, staat daar hetzelfde woord als dat woord bouwen. Want het woord voor een zoon is hetzelfde als het woord voor bouwen. Bana. Of hoe je het maar uitspreekt, Ben is de zoon. Of de bouwer. De bouwer van de familie of van de familienaam staat er dan in de handboeken. Maar eigenlijk doe je het daarmee alweer onrecht. Hè? Het is de bouwer, degene die dingen in stand houdt en voortzet. Niet zozeer bouwen in de zin van omhoog, maar horizontaal bouwen in de zin van dwars door de tijd heen. Dat is bouwen. En vandaar dat Christus genoemd wordt de Zoon van God. Hij is de bouwer van God. Wat God tot stand brengt, brengt hij tot stand via, per definitie, de Zoon. En vandaar dat al die beloften Gods die er zijn in Christus, dat wil zeggen in de Zoon, ja en amen zijn. Logischerwijze. En van de Zoon staat, die doet alles wat hij de Vader heeft zien doen en die spreekt alles wat de Vader gesproken heeft. Dat is wat de Zoon nou eenmaal is. Maar lees je nou die twee versen weer. Zo bouwde hij haar huizen. En toen gebood Farao al zijn volk zeggende: alle bouwers die geboren worden. En dan heb je een tamelijk logisch dan wel kausaal verband. Want die huizen worden gebouwd via de zonen. Via de bouwers dus. En dus zegt Farao, alle bouwers die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, verdrinken. En er is maar één rivier, dus dat is makkelijk, dat is de Nijl. Maar al de dochteren in het leven behouden. Ook dit is een merkwaardig verschijnsel in Egypte. Dat het van het mannelijke, dat doet men het eerste afstand van. Men heeft daar liever het vrouwelijke. En dan moet uitgelegd worden dat het vrouwelijke staat voor het uitwendige, het zichtbare, het fysieke en dus de buitenkant. En daartegenover staat het mannelijke. En dat staat voor het onzienlijke, het geestelijke, het inwendige dus, de essentie der dingen. En in begrip als uitwerking veronderstelt dat het bij het mannelijke begint en dan zich uitwerkt naar buiten via het vrouwelijke. Ook het vrouwelijke zou gevuld worden met het mannelijke, en daarbij komen zowel het mannelijke als het vrouwelijke tot hun gemeenschappelijk doel. En toen riep er ooit een keer iemand, dat is hetzelfde als yin en yang, dus dat is een heidense filosofie. En dan moet ik u zeggen, weet je, de heidenen geloven ook dat 2 keer 3 6 is. Hoezo? Hoezo heidens? Soms hebben die lui ook wel eens gelijk. Maar wij, moderne westerlingen, zijn deze dingen kwijtgeraakt. Niet dat ik nou zeg dat je bij hun in de leer moet gaan en dat je die begrippen moet leren begrijpen van yin en yang. Het is maar onze, in onze taal kennen wij nog wel begrippen mannelijk en vrouwelijk. Niet in de fysieke zin van het woord, om zo te zeggen, maar grammaticaal. Dat wil zeggen, in de taal zitten die dingen nog. Hè? Wij moesten vroeger Frans leren op school. Het is ze nooit gelukt om met Frans te leren trouwens. In al die jaren niet. 7 jaar Franse les. En ik ben nooit verder gekomen dan papa fume une pipe. En une pipe heb ik, daar ben ik op blijven steken. Om, vanwege dat een pijp is. Had ik ooit een vrouw zien roken, een pijp zien roken? Never. Dus dat moest mannelijk zijn. Maar nee, het is vrouwelijk. Une pipe. En er is niemand die het uitgelegd heeft toen. En toch is het makkelijk genoeg. Het heeft wat lang geduurd voor ik erachter kwam. Maar, had je maar meteen het boek moeten lezen, broeder, ja. Een pijp wordt namelijk gestopt. Is een vat. En ontleent zijn betekenis aan wat erin komt. Dat is vrouwelijk. Maar ja, nu weet ik het, maar nu mag je deze dingen niet meer zeggen natuurlijk, hè. Want nu mogen we zelfs geen verschil meer maken tussen mannelijk en vrouwelijk. Dat soort dingen. Het is een beetje tragisch. Maar we zouden dit soort dingen begrijpen. De wereld uiteindelijk zegt weg met het mannelijke. En daar waar ook die religieuze slavernij bestaat, is het van geen vragen stellen. Gewoon meedoen, doen zoals moet, doen zoals hoort, volgens de traditie leven. Dat doet het Jodendom tot vandaag. Stelt geen essentiële vragen. Echt niet. Hebben ze mezelf verteld. Doen ze daar niet. Als wat ze daar doen en laten is, omdat men dat vroeger ook zo deed en omdat Abraham het al deed en het is nu eenmaal traditie en zo moet het dus en zo hoort het dus, dan hebben ze daar geen problemen mee en dan hoeven ze daar ook geen vragen over te stellen. Moet je nog een broodje ham? Nou ja, doe maar. Zo gaat dat. En dat is wat de wereld doet. Ik bedoel, alle problematiek, ja, als ik nu problematiek aansnij of oproep, dan denkt u meteen aan vluchtelingen die ons land binnenkomen. En dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar als het over problematiek gaat, dan is het altijd een kwestie van, dat moet opgelost worden, er moet een procedure voor ontwikkeld worden enzovoort. Maar hoger wordt niet gegrepen. Ik bedoel, niet fundamenteler. Ik bedoel, men maakt zich zorgen over de economie en over dat het niet werkt en dat het anders moet enzovoort. En dan zei, ik heb laatst weer een heel boek erover gelezen en ik wil toch weten wat die lui zelf erover schrijven. En daar word ik niet goed van, want wat ze eigenlijk vertellen is heus maar één ding. Dus die ene zin, maar u kent hem van me, is die ene zin die inhoudt, je moet de rente afschaffen, je moet de rente verbieden, rente vragen en betalen is een misdaad. Want geld neemt niet in waarde toe. En dan hoeft kapitaal ook niet meer te groeien, want het heeft geen rente voor te brengen. Hoeft niet meer te groeien, hoeft de economie niet meer te groeien. Het kan allemaal stabiel blijven, hoef je munt niet meer te devalueren. De munt blijft gewoon gelijk. En al die problematiek, hoe houden we het in stand en hoe schuiven we het in elkaar enzovoort. En die waardeverschillen tussen munten, dat fluctueren en alles. En luid die daar dan weer geld aan verdienen omdat ze speculeren en daar misbruik van maken enzovoort. En die markt ook beïnvloeden en aan de ene kant zorgen dat aandelen zakken door bepaalde berichten te verspreiden. En dan, als het gezakt is, kopen enzovoort. En dan, weet je wel, al dat gemanipuleerd, je bent er in één keer vanaf. En de Bijbel zegt dat zoiets een misdaad is. Maar ons systeem is erop gebaseerd. Maar niemand zegt dat het zo is, dat het fundamenteel anders moet, dat het fundamenteel zo niet kan. Men probeert overal gaten te dichten en te lijmen. Er worden mensen opgezet die er zwaar over moeten nadenken. Maar nee, dat mannelijke, dat fundamentele van wat is de essentie van het verhaal, dat komt niet aan de orde. Men houdt het bij hoe het nou helemaal gaat, hoe de buitenkant van het verhaal is. En dat moet vooral in stand gehouden worden. En als daar wat fout gaat, moet er ingesprongen worden. En het is, dan komen de buitenlandse vluchtelingen met een hele andere en tamelijk agressieve vijandige godsdienst ons land binnen. Dan moeten ze geholpen worden, dat zijn zielige mensen. Dat laatste is waar. Maar heb het hart niet om te zeggen dat wij het niet op prijs stellen dat we die religie met alles wat daar aan vast is dit land in krijgen. Dan heb ik het niet over die mensen, dan heb ik het over waar ze bij horen en waar ze zich mee associëren enzovoorts. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben, maar anders vergeet u het maar rustig dit soort dingen. Het zou niet mogen, het zou niet moeten, je moet je land beschermen, maar wij beschermen niks meer. Niemand denkt erover na, ze vinden het wel goed zo. We hebben toch een Europese Unie, komt nooit meer oorlog. Nee, natuurlijk niet. Ze lopen nou gewoon vanzelf het land binnen. Hè? Ja, ja. Nee, dat geldt voor de Russen, maar dat geldt ook voor de moslims. Europa heeft eeuwenlang zich met te vuur en te zwaard moeten verdedigen tegen oprukkende Turken, Ottomanen, hoe ze maar genoemd werden, maar het waren toch altijd dezelfde, de Mooren of wie het maar waren, de moslims, de muzelmannen. Nou hoeft het niet meer, want wij vechten niet meer, ze komen nou vanzelf binnen. Ze komen aan de deur als vluchteling. En zijn ze dat dan niet? Ja, Ik denk eerder ondernemers, maar vooruit, misschien wel, is het zielig, ja, is ook zielig, ja, ja, moet je ze dan niet helpen? Ja, maar dat is wat anders dan dat je ze in je huis opneemt. En dan ga je praten over waar dan de grenzen liggen, maar ik moet u zeggen, wij hebben geen grenzen meer, we hebben ze afgeschaft en we laten het maar op zo'n beloop. Dat is de vrouwelijke kant van zaken, hoor. Impulsief handelen, gevoelsmatig enzovoorts. En we verliezen het overzicht, we hebben niet meer in de gaten hoe het in elkaar steekt. En we zeggen gewoon, die mensen, ja, die gedragen zich anders. Die dragen hoofddoekjes en baarden en jurken, de mannen bedoel ik dan. Hè? Ja, niet allemaal, maar goed, maar sommigen wel. En dat moet toch allemaal maar kunnen. En ze hebben een andere religie, moeten ze vooral voor zichzelf houden. Maar het gevolg is wel dat als hun verboden zou worden om propaganda te maken voor hun religie, wordt het ons ook verboden. En wij hebben een verantwoordelijkheid om het woord te prediken. En zij hebben de verantwoordelijkheid om met het zwaard de ongelovigen te doden. En dat hebben ze de eeuwen door ook gedaan. Wie? Die mensen die nou aan de deur bellen van... we hebben hulp nodig? Nee, die niet, maar ja. En dan moet je een keuze maken, ja. En dat wordt dus heel moeilijk. Maar ja. Kijk, dat is de gang van zaken. Uiteindelijk, in al die politiek, maar ook in de financiële wereld... die eigenlijk de macht in handen heeft natuurlijk... dan gaat het niet om idealen, dan gaat het niet om geestelijke dingen... dan gaat het alleen maar om de macht en om materiële zaken... en om groei en om rijkdom, macht, dat is wat het is. Ja. En het mannelijke, het inhoudelijke, het geestelijke, weg ermee. Nou ja, tenzij men dat men ondergeschikt kan maken aan het andere. En dat is eigenlijk hetzelfde als de zogenaamde vrouwenemancipatie, zal ik maar zeggen. Mannelijk mag dan nog wel, zolang het ondergeschikt is aan het vrouwelijke. Dat is de omgekeerde wereld. Maar dat is Egypte. Daar gaat het over hier, hè? Over dit soort dingen. Zo werkt het in Egypte en zeker na de eindtijd toe. Want het blijft zo dat deze dingen niet maar alleen historisch zijn... maar dat ze in hoge mate profetisch zijn. En dat de uittocht uit Egypte die hierna volgt, nog in dit Bijbelboek... dat van die uittocht, van die exodus dus, gezegd wordt... dat er nog een veel grotere exodus komt in de toekomst... dat er veel grotere exodus zal zijn, namelijk als niet Mozes verschijnt, maar de profeet als Mozes, die alsnog zijn volk zal verlossen. En niet maar uit Egypte, maar uit al de volkeren waarin de Heer hen verdreven had. En dan staat er, men zal niet meer zeggen, groot is die God die Israël uit Egypte geroepen heeft, maar groot is die God die dan in de toekomst zijn volk alsnog zal verzamelen. Uit de wereld, uit een goddeloze antichristelijke wereld als zodanig. En daar is dit Egypte de uitbeelding van. Straks als die antichrist het voor het zeggen krijgt in de wereld, dan vervolgt hij de gelovigen, zo zonder meer. Maar hij is ook degene die het mannelijke, dat wil zeggen het geestelijke, afschaft. En die zegt, nee, het gaat alleen maar om de mens. Die is weliswaar uit de aarde aards, waar hij evolueert. Hij moet ontwikkeld worden, hij moet groeien, hij moet leiding ontvangen, hij moet onderwijs ontvangen. En zo moeten we gezamenlijk komen tot een ontwikkeling van de mensheid naar een nieuwe fase in de evolutie. Dat is het eigenlijk ongeveer.
Nieuwe iets.
Hè? Ja, ik probeer het ook te zeggen met hun zinnen. Maar die passen volledig binnen wat de Bijbel daarover zegt, hè? Dan komt de mens die zich zal laten aanbidden als God enzovoorts. En het geestelijke, ach... Je mag bepaalde gedachten hebben, zolang je ze maar niet uitspreekt. Dat is het eigenlijk. En men noemt dat gewetensvrijheid enzovoorts. En godsdienstvrijheid, maar dat is het niet. Godsdienstvrijheid heeft van doen met hoe je leeft in de praktijk van je leven. Maar men wil van de waarheid als zodanig niks weten. Dat je de Bijbel leest, ook vandaag, dat vinden ze goed, want het is cultureel verantwoord. Het is een oud boek aan ons overgeleverd, je kan er een boel uit leren. Maar zodra je gaat vertellen wat je eruit geleerd hebt, dan... dan word je geacht je mond te houden. Want dat was nou weer niet de bedoeling. Zie? Want dat God gesproken heeft ooit, en nog steeds... Ja, dat maakt een eind aan alle menselijke ideeën, leren en filosofie en toekomstverwachtingen en wat dan ook maar. Niettemin, God heeft gesproken en heeft van ouds, ook in deze geschiedenis, vastgelegd hoe hij werkt, wie hij is wat hij, en wat hij zal doen in de toekomst. En bovendien waar wij inmiddels al deel aan hebben gekregen. Want wij zijn als kinderen Gods officieel uitgeleid uit het diensthuis en geplaatst in de vrijheid. Weliswaar leven we dan in een woestijn buiten de legerplaats. Maar het scheelt wel, je krijgt elke dag je manna en je water. Hè? Ja. Nou goed, meer daarover de volgende keer, want het is de hoogste tijd. Zullen we de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons uitleidt uit het diensthuis. Dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat u ons oproept om uit te gaan buiten de legerplaats om ons bij u te vervoegen. Weliswaar in de woestijn, om met uw smaadheid te dragen nog in deze wereld. Maar anderzijds ook om te komen tot u en uw troon en daarmee tot uw heerlijkheid. We danken u daarom dat wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De profeet als Mozes die werkelijke verlossing tot stand gebracht heeft en in een later stadium ook tot stand zal brengen, ook hier op aarde. Maar we danken u dat we ons bewust mogen zijn dat die wereld waarin wij dagelijks leven, dat het toch onze wereld niet is. En dat we hier vreemdelingen en bijwoners zijn, pelgrims wellicht, maar in elk geval onderweg naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. En onderweg mogen wij getuigen van uw woord, van uw licht, van uw waarheid die u nedergezonden hebt en van de hoop die in ons is. En onze hoop en verwachting stellen wij niet te min op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u dat wij u kennen als die God die niet alleen gesproken heeft, maar die ook in de loop van de geschiedenis gedemonstreerd heeft te doen wat u beloofd hebt. En daar leven wij vandaag uit. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn. Ons mochten verdiepen enerzijds in die oude geschiedenissen, maar anderzijds in bijzonder in wie u bent en wat u doet en waar u ons gebracht hebt toen u ons uitleidde uit Egypte. We danken u daarom als uw kinderen te mogen leven aan uw hand en dragen onszelf aan u op, opdat uw naam in ons mag worden grootgemaakt. Amen.